aan mij de taak om een heel Bijbelboek, Zacharia, normaal tot de kleine profeten gerekend, uit te leggen. En dat kan niet, want het is niet eens een kleine profeet. Het heeft 14 hele behoorlijke hoofdstukken. Evenveel als het Marcus Evangelie bijna. Het is dus ondoenlijk om alles uit het boek Zacharia de revue te laten passeren. Dat kan niet. Bovendien is het thema een beetje toegesneden op de komst van de Heer Jezus. Zacharia en de komst van de Heer Jezus. En daar zit gelijk de moeilijkheid. Over welke komst hebben we het? Hoe vertalen we dit? In het boek Zacharia gaat het niet om de opname van de gemeente. Terwijl sommigen bij de term de komst van de Heer Jezus toch denken aan de opname van de gemeente. Als je het weglaat, dan zou misschien een aantal van u in verwarring kunnen zijn. Als je het uitvoerig uit de dag uit de doeken doet, dan kom je niet klaar met je thema. Enfin, u begrijpt ongeveer het dilemma. Ik wil beginnen met de tijd te schetsen waarin dit boek heeft gespeeld. Dat is wel heel belangrijk, vind ik. Zacharia is een tijdgenoot van Haggai. Ze hebben samen gewerkt ook. Samen geprofeteerd. U vindt hun samenwerking in het boek Ezra, hoofdstuk 5. Daar, in de tijd dus dat ze uit Babel teruggekomen met de herbouw van de tempel bezig zijn, worden ze ontmoedigd. De mensen worden ontmoedigd, durven niet verder. En worden dan bemoedigd door Haggai en door Zacharia. Twee profeten, twee knechten van God, die op dat moment dat volk toespreken. En Haggai doet dat op een bepaalde manier en Zacharia doet het ook op een bepaalde manier. Haggai is degene die behoorlijk fel uithaalt en zegt, is het voor u de tijd dat u woont in uw eigen weldoortimmerde huizen, terwijl het huis van God, de tempel, verlaten of verwoest ligt. En dat is een hele felle van, jullie moeten maar eens even goed nadenken. Als je wel voor jezelf bezig bent, dan wordt het hoog tijd dat je ook voor het huis van God bezig bent. En Zacharia doet het echt heel anders. En die gaat over het hele gebeuren van dat moment heen en zegt eigenlijk, moest luisteren wat je nu aan het doen bent, hoe zwak misschien ook, dat heeft te maken met de toekomst. En dat is echt een hele andere invulling. Nou, Zacharia. Zacharia is de zoon van Berechia, die later is omgekomen in het tempelcomplex. De Joden willen dat eigenlijk niet weten, want als je in Jeruzalem loopt, dan zie je wel het graf van Haggai, maar niet het graf van Zacharia. We weten niet eens of Haggai omgekomen is. Het is alsof ze dat ook een beetje weg willen poetsen, maar ook zijn boodschap heeft uiteindelijk tot gevolg gehad dat hij werd omgebracht. De Heer Jezus spreekt ervan. Omdat de profeten gedood zijn, en daar in dat verband zei de Heer Jezus dat het niet goed was dat een profeet buiten Jeruzalem zou omkomen. Zacharia dus, sprekend in de tijd van Ezra, dus ook in de tijd van Nehemia, in de tijd van terugkomen uit Babel, uit de verwarring, uit de ballingschap, bezig met de herbouw van de tempel, Ezra, en met de herbouw van Jeruzalem, Nehemia, in die tijd heeft Zacharia gesproken. En zoals ik zei, op een hele speciale manier. En dan heeft Zacharia het over de terugkeer van de Heer Jezus hier op aarde. En dat is wat anders dan ons gaan naar de Heer Jezus, naar het huis van de Vader. En nu zit ik gelijk midden in de discussie, mogelijk ga ik een tweedeling creëren. De mensen die het ene geloven zitten aan de linkerkant en de mensen die wat anders geloven zitten aan de rechterkant. Even van stoelen verwisselen soms. Nou, blijft u rustig zitten alstublieft. Maar dat kan in elk geval een behoorlijke tweedeling tot gevolg hebben, want dat is gewoon zo. Er wordt heel verschillend over gesproken. Ze hebben mij gevraagd om vanavond die inleiding te houden. En ik wil u graag zeggen dat de gemeente, uniek in het Oude Testament, verborgen ook, niet bekendgemaakt, in het Nieuwe Testament pas bekendgemaakt is. En dat unieke, dat hele bijzondere van de gemeente is de bediening van de apostel Paulus geweest, die ons verteld heeft dat die gemeente ook niet hier blijft, dat die gemeente weggaat, dat de gemeente opgenomen wordt, dat de gemeente de Heere tegemoet gaat in de lucht en dat ze dan in het huis van de Vader zal zijn. Als u bij de gemeente hoort, hetgeen ik hoop en bid, dan gaat u mee. Dat betekent dat er een moment gaat komen dat hier op aarde geen gemeente meer is. Dat komt bepaalde gelovigen heel onwaarschijnlijk voor. Dat snap ik ook wel, dat krijg ik ook niet helemaal helder in één avond. Het betekent dus dat er een tijd gaat komen dat Nederland het zonder gemeente gaat stellen. Dat wil niet zeggen dat er geen christelijke moraal meer zou kunnen zijn. Maar dat is wat anders dan leven uit God. Bij de gemeente hoor je als je de Heilige Geest hebt ontvangen. En die Heilige Geest komt in je wonen als je gelooft het evangelie van je behoudenis. Zo zegt Efeze 1 vers 13 dat. Het evangelie van je behoudenis. Dat moet je niet alleen aanhoren, dat moet je ook een keer aannemen. En alle die dat aangenomen hebben, die krijgen van God als onderpand van de nog te verkrijgen erfenis, als onderpand, als een stukje voorschot daarvan, de Heilige Geest inwonend. En die Heilige Geest is permanent in je, gaat ook niet meer weg. Zal altijd bij je zijn, in je zijn. Maar die Heilige Geest brengt je op hetzelfde moment ook bij de gemeente, het lichaam van Christus, door de Geest tot dat ene lichaam gedoopt, aaneengevoegd, lichaam van Christus. En dat gezelschap hoort hier ook niet. Is hier vreemdeling, is hier bijwoner, heeft hier geen burgerschap. Burgerschap van de gemeente is in de hemelen. Daar horen ze en daar heeft de Heer Jezus ook plaats bereid. Het huis van de Vader, daar hoor je. Niet hier, daar. En dat verschil is niet alleen een soort theoretisch verschil. Dat is ook heel duidelijk. Het heeft ook heel duidelijke praktische gevolgen. De gemeente is op weg naar het huis van de Vader. En er komt een moment dat de Heer Jezus zal zeggen, kom, nu heb ik alles gereed gemaakt, komen jullie, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik heen gegaan ben en uw plaats bereid heb, dan kom ik weer en ik zal u tot mij nemen, opdat ook u zijn moogt waar ik ben, omhoog gevoerd, weggevoerd, in een oogwenk weggevoerd, de Heere tegemoet in de lucht, zo altijd bij de Heere wezen. Dan zal Nederland het zonder gemeente moeten doen. Is dat het eindpunt van alles? Nee. Dan gebeurt er nog van alles. En over die gebeurtenissen gaat het in het boek Zacharia. En dat maakt het een beetje moeilijk. Want je zult deze eerste informatie toch ook mee mogen nemen. Nu ga ik een paar teksten met jullie lezen. Zacharia. Hoofdstuk 6. Hoofdstuk 8. Hoofdstuk 9. Hoofdstuk 6 vers 9. Het woord des Heren kwam tot mij, neem gaven van de weggevoerden, dus van mensen die in ballingschap geweest zijn, van Geldai, van Tobia, van Jedaja, en gij kom nog heden, kom in het huis van Josia, de zoon van Zefanja, waar zij uit Babel komende hun intrek genomen hebben. Neem dan zilver en goud en maak een kroon, en zet die op het hoofd van de hoge priester Jozua, de zoon van Jozadak. En zeg tot hem, zo zegt de Heren der Heerscharen, zie een man wiens naam is Spruit, deze zal uit zijn plaats uitspruiten en hij zal de tempel des Heren bouwen. Ja, hij zal de tempel des Heren bouwen. En hij zal met majesteit bekleed zijn en als heerser zitten op zijn troon. En hij zal priester zijn op zijn troon. Heilzaam overleg zal er tussen hen beiden zijn. En de kroon zal tot gedachtenis aan Gelem, Tobia, Jedaja en Gen, de zoon van Zefanja, in de tempel des Heren blijven. En dan iets verderop in ditzelfde Bijbelboek, hoofdstuk 8, Ik wil maar een paar teksten lezen, vers 3. Zo zegt de Heere, de Heerscharen, er zullen weer oude mannen... Sorry, vers 3. Zo zegt de Heere, ik keer weer tot Sion en ik woon binnen Jeruzalem. Ik keer weer tot Sion en ik woon binnen Jeruzalem. En Jeruzalem zal de stad van de trouw en de berg van de Heere, de Heerscharen, zal de berg van de heiligheid genoemd worden. Vers 22. Ja, vele naties en machtige volken zullen komen om de Heere der Heerscharen te Jeruzalem te zoeken en de gunst des Heeren af te smeken. Zo zegt de Heere der Heerscharen, in die dagen zullen 10 mannen uit volken van allerlei taal vastgrijpen de slip van 1 Judese man en zeggen, we willen met u gaan, want we hebben gehoord dat God met u is. Hoofdstuk 9, vers 9. Jubel luider, gij dochter van Sion, juich, gij dochter van Jeruzalem. Zie, uw koning komt tot u. Hij is rechtvaardig en zegevierend, nederig en rijdende op een ezel. Op een ezelshengst, een ezelinnenjong. En dan tot slot hoofdstuk 14, vers 3 en 4. Dan zal de Heere uittrekken om tegen die volken te strijden zoals hij vroeger streed ten dagen van de krijg. Zijn voeten zullen te dien dagen staan op de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde. Dan zal de Olijfberg midden doorsplijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal. En de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts. En gij zult de vlucht nemen in het dal mijner bergen. En dan iets verderop, vers 5 aan het eind. En de koning van u en de Heere mijn God zal komen, alle heiligen met hem, of beter vertaald waarschijnlijk, alle heiligen met u. En op die dag zal er geen kostelijk licht zijn, nog verstijving, ja. Het zal 1 dag zijn, die is bij de Heere bekend. Geen dag en geen nacht, maar ten tijde van de avond zal er licht wezen. Tot zover de teksten die ik voor vanavond wilde lezen. Alleen het lezen van die teksten kan al een stukje verwarring brengen van hoe moet dat nu, hoe brei je die dingen allemaal aan elkaar. Ik probeer het. En de Heer zal ook aan onze harten door zijn Heilige Geest willen werken, zowel bij u als ook bij mij, of bij mij en ook bij u. Maar we hebben dat allemaal even hard nodig, om deze dingen ook op te kunnen nemen. Je moet je dus voorstellen dat mensen uit Babel gekomen in Jeruzalem zijn. Ze zijn enthousiast begonnen. En dat is niet de hele massa van mensen die ooit weggevoerd waren. Er is maar een heel klein deel teruggekomen. Ongeveer al met al 42.000. Dus een klein deel maar. Dat kleine deel is ook nog in 3 etappes gekomen. Dus wat er aan volk was in eerste instantie is maar een heel klein ploegje geweest. En die zijn enthousiast begonnen. Dat mocht maar door de publieke opinie die tegen was, zijn ze gestopt. Je moet je dus voorstellen dat mensen steeds zeiden, dit mag niet, dit kan niet, en we maken een aanklacht, en we sturen een advocaat, en we gaan een beschuldiging indienen, en u hebt geen vergunning. Enfin, de bouw ligt in no time stil. Ze zijn ontmoedigd. En Haggai zegt, waar ik zo pas al van sprak, moest luisteren, je zegt nu wel dat je je verschuilt achter de publieke opinie, omdat de mensen allemaal tegen zijn en omdat het allemaal niet meer mag en zo. Maar ten diepste is het je eigen hart. Ergens in je eigen hart klopt het niet, want dan ging je toch. Dat is de taal van Haggai, is een hele felle. Maar Zacharia zegt, ik zal je wat anders vertellen. Jullie zijn een beetje bang, maar jullie denken dat het allemaal ook niets oplevert en dat het toch niks wordt. En dan zegt hij, niet door krachten, niet door geweld, maar door mijn geest. Ik wil al die teksten komen dan vanzelf een keer. Maar hij zegt eigenlijk dit. En dat doet hij op een hele subtiele manier. Zacharia komt op bezoek bij een aantal mannen die daar bezig zijn. Misschien wel trillend in een kamertje zitten, want we durven niet meer en zo, weet je wel. Het is allemaal over. En dan komt Zacharia op bezoek. En hij zegt, moest luisteren, ik heb van de Heere een opdracht gegeven om een collecte te houden. Nu, je zou zeggen, dat is het laatste wat we nodig hebben, een man met een collectebus. Maar het gebeurt wel. En er moet iets in die collectezak gedaan worden. Gaven. En er zijn maar een paar, want die namen worden nog genoemd ook. En die gaan allemaal iets in die collectezak doen. En Zacharia krijgt de opdracht om van dat wat daarin stopt, van goud en van zilver, kronen te maken. Hier staat een kroon, maar in de grondtekst staat nog zelfs kronen. Beetje in de zin van taart en taarten. Een bruidstaart is ook een taart, maar wat etages, weet je wel, wat meer. Alsof het een aantal taarten zijn. Nou, kronen, meer van. En die kronen, die moesten dan worden, die prachtige kronen moesten dan worden gezet op het hoofd van Jozua, de zoon van Jozadak. Dat was iemand die ook uit Babel kwam, die toen hoge priester was. En die kreeg die kroon op zijn hoofd. Een hele rare bedoeling. Je bent bang, je durft niet meer. Mensen zitten in huis, die zitten gewoon te sidderen en te beven. Haggaïa zegt, stelt je hart op uw wegen en je bent met je eigen huis veel drukker dan met het huis van de Heer. Nou, knap vermanend. En Zacharia zegt, pak het heel anders aan. Die zegt, kijk eens, nu maken we kronen van dat wat jullie zelf bij elkaar gesprokkeld hebben. En die kronen zetten we op het hoofd van Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester, dus laten we zeggen de chefpriester van toen. Daar loopt Jozua ineens met een prachtig stukje kunstwerk op zijn hoofd. En voor die kans krijgt om eigenwijs te worden en te denken van, zie je wel, ik ben toch belangrijker dan al die anderen, zegt Zacharia, ho, wacht even. Die kroon is niet voor jou bestemd, Jozua. Maar die is bestemd voor iemand die nog komt. De spruit. In dat verband wordt het woord spruit gebruikt. 4 keer komt die uitdrukking de spruit in het Oude Testament voor. Jesaja 4, Jeremia 23, Zacharia 3 en Zacharia 6. En al de 4e keren dat dat woord spruit in het Oude Testament voorkomt, heeft het te maken met iets van de Heer Jezus. De spruit die Jahwe zelf is, Jesaja 4. De spruit die de koning is, Jeremia 23. De spruit die de man is en de spruit die de knecht is. Correspondeert niet alleen, het dekt volledig de 4 evangeliën in het Nieuwe Testament. Compleet. Daarmee zijn de 4 evangeliën geduid. Dat wil dus zeggen dat we niet met 3 kunnen volstaan, maar dat we de 4 nodig hebben. Hier krijgt Jozua te horen, moest luisteren, er komt iemand en die krijgt de kroon op. Die zal heersen. Die zal uiteindelijk zijn tempel bouwen. Die zal het gaan doen. Die zal vrede brengen. Die komt. Hij, die spruit, komt. Zacharia 6. Vertaald naar het boek. Wat jullie aan het doen zijn, ook al is het nog maar zo weinig, doe dat maar in die collectezak. En daarvan wordt iets bijzonders gemaakt. Daarvan krijgt uiteindelijk die spruit, daarvan krijgt uiteindelijk degene die als koning gaat heersen, die zijn tempel gaat bouwen, alle eer, alle glorie. Hij krijgt de kroon op zijn hoofd. Met andere woorden, dat wat jij doet, is tot eer van de Heer. Dus geen vermaning van Haggai, je bent met je eigen huis bezig, hè? En je hebt geen tijd voor het huis van God. Dat is Haggai. Maar Zacharia zegt, dat kleine beetje van jou is een kroon voor hem. Dat is de insteek van het boek. Ik kan geen betere definitie vinden dan juist in hoofdstuk 6. Waar dit zo prachtig is omschreven. Toegepast kun je dus zeggen, wat jij vandaag doet voor de Heer, je vindt het allemaal maar niks, je kunt niks en zo. Dan zegt de Heer van, doe het maar in de collectorsdak, ik maak er wel een mooie kroon van voor hem die nog komt. Ik meen dat ook heel serieus. Want die kroon die gemaakt wordt, zal uiteindelijk een plaatsje krijgen in de tempel des Heren. En er komt een bordje bij, dit hebben Gelem en die en die en die gegeven. Die hebben daarvoor gezorgd. Met andere woorden, al wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en dat zal blijven bestaan. Prachtige illustratie daarvan. Hier. Bijna te mooi om waar te zijn, als je daar naar zou kijken. Maar de toon is gezet. Jullie, uit Babel komende, ook al is het in de druk, ook al is de hele publieke opinie tegen jullie arbeid aan het huis van de Heer, doe het alsjeblieft, bouw verder, ga door, Want uiteindelijk wordt dit de kroon voor de komende. Voor de spruit die nog moest komen. Want, zegt Zacharia, Moesaise, wat je nu doet, is in feite maar een stukje voorwerk van wat er nog moet gaan komen. Iedere keer ligt deze brug er, deze link er. Alles wat gedaan wordt op dat moment heeft te maken met de toekomst. Met de komst van de Heer Jezus. Zacharia en de komst van de Heer Jezus. Zacharia werkt dat uit. Ik heb met jullie iets uit hoofdstuk 8 gelezen. Daar staan 10 woorden, 10 uitdrukkingen. 10 keer zo, zal ik je zorgvuldig voorlezen. Vers 1, zo zegt de Heere der Heerscharen, tweede regeltje. Vers 3, zo zegt de Heere. Vers 4, zo zegt de Heere der Heerscharen. Vers 6, zo zegt de Heere der Heerscharen. Vers 7, zo zegt de Heere der Heerscharen. 9, zo zegt de Heere der Heerscharen. Vers 14, zo zegt de Heere der Heerscharen. 10 keer. Dat hele hoofdstuk wordt in 10 mootjes geknipt. En die 10 uitdrukkingen, zo zegt de Heere der Heerscharen, zijn even zoveel opwekkingsboodschappen. En dat is op zich ook de moeite waard. Het boek is echt rijk van inhoud. Maar een paar eruit laten zien dat de Heere weer binnen Jeruzalem gaat wonen. Met andere woorden, het is niet een hobby van een paar die uit ballingschap, uit Babel, uit Irak zijn teruggekomen en die daar voor zichzelf beginnen. Maar hier wordt gezegd, de Heere gaat er wonen. In de volstrekte zin, broeders en zusters, beste vrienden, is de glorie van God nooit teruggekomen. U weet, toen de tabernakel gebouwd werd, was daar de wolk der heerlijkheid, de Shechina, en vulde dat huis. En toen de tempel van Salomo vele, vele jaren later gebouwd werd, was diezelfde Shechina en vulde dat huis. Maar bij deze tempel van Ezra, is dat nooit gebeurd. Ik zal nog iets verder gaan. Voor zover ik mijn Bijbel ken, is de ark van het verbond nooit teruggekomen. De ark van het verbond was immers het centrum van de tabernakel en ook het centrum van de tempel van Salomo. Die ark van het verbond, volgens Jeremia 3, nooit meer gezocht, nooit meer gemaakt, is weggegaan. Waar die gebleven is, zijn een hele rij suggesties. En de meest gehoorde vandaag de dag is dat die ergens onder de berg Moria zou zijn opgeborgen, in een grot of in een geheime plek, door Jeremia verstopt. Het kan. Het is theoretisch mogelijk. Maar de wolk van glorie, de Shechina, is nooit teruggekomen. Er is ook vanaf dat moment nooit meer sprake van een grote verzoendag. Wel van de zevende maand en wel het feest van het geklank en ook van het Loofhuttenfeest. Maar dat wat er precies tussenin zat, op de tiende van die zevende maand, dat wordt nooit genoemd. Nooit meer sprake van iets dergelijks. Is de Heere wel teruggekomen? Nou, ik wil niet zeggen dat het niet zo is. Want de Heer Jezus heeft in zijn dagen dat huis nog steeds genoemd het huis van mijn vader. Dus je moet oppassen met de idee van, nou ja, dat was allemaal tweederangs en zo. Maar dat is ook niet waar. Als de Heer Jezus die tempel reinigt, dus diezelfde tempel, wel een beetje verfraaid en opgeknapt, gerestaureerd door Herodes, daarom wordt die tempel ook wel eens de tempel van Herodes genoemd. Maar goed, het was nog die tempel die in die tijd gebouwd is, die in de dagen van de Heer Jezus nog bestond. En daar was de Heer Jezus. En er waren handelaars, er waren wisselaars, er waren, was van alles. Een marktplaats. Het punt NL ontbrak nog. Maar de rest was er. Het is heel, heel bijzonder dat de Heer Jezus dat het huis van zijn vader noemt. Maar later noemt de Heer Jezus diezelfde duiding, dat huis, uw huis. Uw huis worden u woest gelaten. Ik kan dus niet zeggen dat het niet, laat ik maar zeggen, De tempel van de Heere was. En toch moet je zeggen dat de Heere in die volstrekte zin nooit teruggekomen is. En toen hij wel kwam, bij de komst van de Heer Jezus hier op aarde, in zijn wandeling, in zijn gaan naar de tempel, hebben ze hem uit de tempel gezet. Johannes 10 aan het eind, nadrukkelijk stenen opgenomen om hem uit de tempel te stenigen. En daarom is de Heer Jezus op de Olijfberg gezeten, ook heel precies in zijn woorden: uw huis wordt u woest gelaten. Maar hier staat in Zacharia 8 dat de Heere zou komen en dat hij weer in Jeruzalem zou wonen. Nooit is er weer een koning onder Israël geweest. Ja, Herodes noemt zich zo, maar dat was een Edomiet, een afstammeling van Esau. Maar nooit is er meer iemand uit de lijn van David koning geworden. Nooit meer. Maar Zacharia zegt, en toch, dat wat je nu doet heeft te maken met straks. Wat je nu aan de gang bent, wat je nu aan het doen bent, dat heeft te maken met de komst van de koning. Dus bouwen, aan de slag. Niet vermanen van je denkt alleen maar aan jezelf, maar doe het dan voor de komst van de koning. Doe het dan met het oog op de toekomst. Dat is iedere keer de insteek. Die koning is niet gekomen. Die is er niet geweest. En toen die koning zich aandiende, ik ben de koning, toen hebben ze gezegd, we willen niet dat die koning over ons is. Dat is het aangrijpende van het hele verhaal. Dat je aan de ene kant ziet dat de koning zou moeten komen. Dat men de koning verwachtte. En toen die er was. En Johannes de Doper zei, dat is hem. De heraut van de koning. Toen hebben ze massaal gezegd, nee, niet hij. We willen niet dat hij koning over ons is. En daarom wordt in hetzelfde verband, in hetzelfde boek gezegd, kijk eens, zie, uw koning komt tot u, op een ezelinnenjong. In plaats van op een prachtig, koninklijk paard, heb ik voorbeelden van, hè. Wat zou men de man doen en wie de koning welgevallen had, neemt u het boek Esther. Nou, een koninklijk paard en een koninklijk kleed en een koninklijk dit en een koninklijk zus. En nu komt de Heer Jezus en er was in Betfage ergens een ezeltje vastgebonden. Daar is hij op gaan zitten. Betfage ligt op de Olijfberg. En zijn zoon, zijn zoon Jeruzalem, maar nederig. Ook hier ligt al iets van, als die komt, dan wordt hij afgewezen. In het hele boek is elke activiteit erop gericht. De koning komt, de koning komt, de koning komt eraan. En toen hij kwam, hebben ze gezegd, kruisigen. We willen niet dat hij koning over ons is. Ook al waren er best een schare die zeiden, Hosanna, Hosanna, gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Citaat op Psalm 118. Het is onvoorstelbaar dat hier in dit boek de lijnen ineens, die worden eigenlijk vooruitgeschoven. En als je dan zegt, ja, maar dan moet het toch in de tijd van de Heer Jezus tot een invulling zijn gekomen. Nee dus. Allerminst dus. Volgende tekst uit Zacharia 8 was vers 22. Dat vele naties en machtige volken zullen komen om de Heere te heerscharen te Jeruzalem te zoeken. En de gunst des Heeren af te smeken. Is dat gebeurd? Ja, in de dagen van Salomo, maar dat lag hiervoor. Toen kwam de koningin van Scheba. En daarna? Nooit meer. Zijn er ooit machtige volken? Zijn er ooit vele heerscharen gekomen om de koning, de gunst van de koning te zoeken in Jeruzalem? Nee. Dat komt nog, broeders en zusters, beste vrienden. En daarom is de profetie van Zacharia ook echt profetie. Het is niet alleen een kwestie van, dit gaat nu overmorgen gebeuren. Dit heeft te maken met een verre toekomst. Er zal een tijd komen dat er in Jeruzalem een koning is. Dat er in Jeruzalem een huis des Heren is door hem zelf gebouwd. Ook al is elke activiteit van dat moment gericht op dat moment en je moet dus eigenlijk werken alsof je dit nu inhoudt, alsof je dit nu gestalte geeft. Toch is de werkelijkheid pas veel en veel later. En 10 mensen van allerlei slag en taal en natie zullen de slip van 1 Judese man vastgrijpen. Nou, dat is antisemitisme, maar dan net andersom, hè. Nu zien 10 mensen kans om over 1 Jood te vallen. Sorry hoor dat ik het een beetje raar zeg, maar u begrijpt me misschien. Want het anti-Joodse denken is gigantisch aan het groeien. En ze willen ze allemaal wel wegkijken. En die krijgen toch overal de schuld van. Overal. Maar er komt een tijd dat 10 mensen aan 1 Jood zullen vragen, we willen met u gaan, maar we hebben gehoord dat de koning met u is. We gaan met u naar Jeruzalem. We gaan daar naartoe. We willen dit met u gaan meemaken. Is dat vandaag? Is dat ooit geweest? Moeten we niet zeggen dat de Jodenhaat er altijd geweest is, zolang er mensen bestaan? En ik heb daar wel een verklaring voor, een hele duidelijke. Psalm 2 zegt nadrukkelijk dat het te maken heeft met de Heere en met zijn gezalfde. En daarom is er het woeden van de volkeren en het zinnen op narigheid, op spanning. Zal ik het anders zeggen? God heeft een plan om de Heer Jezus niet alleen in de hemel alle glorie te geven, dat heeft hij nu al. Ook niet om de Heer Jezus in het huis van de Vader alle glorie te geven, dat krijgt hij nog als wij daar zijn. Hij krijgt nu ook glorie, maar dan krijgt hij ook van ons glorie. Maar hij heeft ook een plan om de Heer Jezus hier op aarde, uitgerekend daar waar hij verguisd werd, waar hij weggestuurd werd, waar hij gekruisigd werd, waar men hem niet wilde, om hem daar alle glorie te geven. En de duivel kent zijn Bijbel beter dan wij met z'n allen misschien, althans wat de letterlijke woorden betreft. En hij denkt, dit moet ik voorkomen. Toen er een koning der Joden geboren was, wijzen uit het oosten zeiden dat, toen denkt Herodes, dat moet ik voorkomen. En zo is het gewoon gebleven. Dat gaat nog steeds zo. Alles is erop gericht om de Heer Jezus in Jeruzalem geen eer te geven. En alles wat u kunt vinden rondom zijn kruis is precies hetzelfde. 1 ding wordt voorkomen, de eer en de glorie van de Heer Jezus. En omdat God Jeruzalem uitgekozen heeft om daar de troon van David te hebben en om daar te zijn, om zijn glorie daar te openbaren, moet Jeruzalem natuurlijk verdeeld worden. Of nog liever, dat moet dan maar helemaal stuk. Liever helemaal kapot, dan dat 1 Jood daarover blijft. Daarom moet het oude volk van God de zee in gedumpt worden. Want dat volk zal een zegenkanaal zijn. 10 mensen van allerlei naties zullen die ene slip van een Judese man vastgrijpen. Daarom moeten ze weg. Er is maar 1 groot plan van de duivel. Dat is voorkomen dat er daar in Jeruzalem iemand op de troon gaat komen. Iemand die de Heere zelf is. Iemand die zegen brengt. Iemand die vrede brengt. Iemand die blijdschap brengt. En alles op alles wordt gezet om dit te voorkomen. En toch komt de Heer Jezus. En Zacharias zegt, jullie zijn nu bezig op dit moment, weet je wel, daar toen, hè, die paar. Maar je moet het allemaal doen in het perspectief van, dat komt nog. Dus bouwen aan dat wat nog gaat komen. En de Heer Jezus komt terug. Zacharia is de precieze profeet die zegt dat Jeruzalem zal blijven voortbestaan. Hoofdstuk 12, ik heb het niet met jullie gelezen, maar het staat er wel. Dat Jeruzalem zal blijven voortbestaan te Jeruzalem. Zo van niet op een alternatieve plek, ergens in onze IJsselmeerpoddertjes of zo. Daar hadden we nog wel een klein beetje ruimte over. Dus daar maar. Of ergens op de Noordpool of op de Zuidpool. Daar woont toch geen hond, dus bouw daar maar een nieuwe stad. Dat is niet zo. Jeruzalem zou blijven voortbestaan te Jeruzalem. Heel precies. En in Jeruzalem zal de Heere zelf zijn tempel bouwen. Stel je voor dat je dus nu bezig bent met iets voor de Heere. Iets voor hem. Een huis voor hem. Een plek creëren waar de Heere alles is. En je denkt misschien vandaag, wat zou dat dan nog betekenen? Wat zouden we dan nog kunnen doen? En misschien ben je ook bang voor de publieke opinie. Misschien denk je ook, laten we maar stoppen. Dan zegt de Heere ook, doe ditzelfde verhaal tegen jou. Moet je wel doen, want dat wat je nu doet is in feite wat er straks gaat gebeuren. Dus motivatie is niet nu alleen maar korte termijn motivatie, maar hele lange termijn motivatie. Veel verder. Want dit is in feite een voorschaduw van wat nog komt. In Jeruzalem komt een tempel. En de Heere zelf zal die tempel bouwen. In Jeruzalem zal een troon zijn van David. En daar zal iemand op zitten. En degene die daar zit is niemand anders dan de Heer Jezus. De hele stad wordt van zijn glorie vol. Alles. Alles siddert. Alles beeft. Alles trilt. Alles juicht. Alles zingt. Het gaat allemaal om diezelfde koning der koningen. Diezelfde heren der heren. En er komt een moment, broeder en zuster, dat jij en ik met hem uit de hemel zullen komen. En dan zullen we zeggen, de Heer Jezus komt en alle heiligen met u. Dat is een soort uitroep. Niet alleen alle heiligen met hem, dat is hier vertaald. Zomaar wij komen met hem, dat is ook waar. Maar men zal een soort verbazing kennen van alle heiligen met u. Zo van, en u bent niet eens alleen. Er is een enorme schare om u heen. Er is een enorme massa mensen die met u komt. Hoe dat precies zal gaan, ik heb dat wel eens geventileerd, links en rechts. Ik denk zelf dat je het nieuwe Jeruzalem hier moet zien, alle heiligen met u. Daar komt de Heer Jezus en de wolk van glorie, de wolk, de Shechina van vroeger, maar dan in een optimale vorm, die komt uit de hemel. En daar waar die wolk rust, daar is de troon des Heren. Dat betekent allerminst dat jij in letterlijke zin op de Olijfberg zult staan. Zou kunnen, maar het hoeft niet. Het zou ook kunnen zijn dat je erbij bent. Dat je met de Heer Jezus uit de glorie komt, uit de hemel komt. En dat Hij hier in Jeruzalem op de troon zal zijn. En dat jij en ik daarboven hangen. En één ding doen, dat is wat God deed toen de Heer Jezus met zijn dienstwerk begon. Hij is het. Er is maar één belangrijk. Er is maar één uniek. Er is maar één die alle eer waard is. Er is maar één die glorie krijgt. Er is maar één voor wie je Hosanna zingt. Het is de Heer Jezus. Het is alsof alle pijlen uit die kubus, lengte, breedte, hoogte gelijk. Het heilige der heiligen was vroeger al een kubus bij de tabernakel, bij de tempel. Alsof uit de glorie van God alleen maar eer spettert voor hem die in Jeruzalem is. Het nieuwe Jeruzalem waarvan het boek Openbaring spreekt komt nooit op aarde. Staat er ook niet dat het op aarde komt. Komt uit de hemel. En het heeft de heerlijkheid van God, de lichtglans van God. Een geweldig moment zal het zijn voor de Heer Jezus. Maar hij komt, waar komt hij dan? Nou, Zacharia zegt, Olijfberg, oostelijk van Jeruzalem, kan niet missen. En daar moet u toch een keer iets gaan invullen. Waarom was de Heer Jezus op de Olijfberg? Voor hij leed. Waarom logeerde hij daar? Logeerde, woonde, sliep hij. Misschien heb je daar ooit gekeken en heb je een grot gevonden waar het mogelijk zou zijn geweest dat de Heer Jezus daar gewoon ook wat vaker nachten doorbracht zou kunnen. Maar u weet van Gethsemane op de Olijfberg. U weet van Bethanië op de Olijfberg. Het huisgezin van Maria en van Martha. En van Lazarus. En u weet dat de Heer Jezus, toen hij het kruis helemaal volbracht had en alles klaar was, vanaf de Olijfberg naar de hemel is gegaan. Waarom zou hij dan terugkomen op de Olijfberg? Nou ja, u hoeft niet meer te raden. Er is maar één plek waar hij terug kan komen. Want God gaat altijd verder. Die draad, die misschien even onderbroken werd, die wordt weer opgepakt. Daar waar hij toen stond, daar gaat het gebeuren. Barend Vaassen zei zo pas dat we net terug zijn van een reis naar Israël. Er is nog iemand in de zaal die meegeweest is. En we hebben ook bij de Olijfberg gestaan en opnieuw Gethsemane bekeken. En alles op een rij gezet. Opnieuw. En opnieuw gekeken naar het geweldige verschil tussen wat Lucas schrijft over de wonden van de Heer Jezus. Zijn bloed wordt gelijk grote bloeddroppels. Hoe hij dat voelt, weet je wel. Wonden waren toen nog niet geslagen in letterlijke zin. Maar hij voelde dat als pijn. En Johannes. Johannes schrijft over de zoon des mensen die daar staat. De mensenzoon, de koning. En hij zegt tegen al die mensen die hem willen arresteren, ik ben. Hij noemt zijn naam en alles deinst achteruit, ligt achterover, is helemaal weg. Ik voor mij, ik heb het toen daar gezegd, geloof dat juist daar die locatie, ik ken die vierkante meters niet, dat weet ik niet precies. Maar de Heer weet het wel precies. En dat het uitgerekend daar zal zijn, dat hij zal zeggen, ik ben, hij zal zijn naam noemen. En al die vijandige toestanden van dienaren van de overpriesters, godsdienst, soldaten, politiek, Judas, de valse Christus. Al die elementen die er toen waren, die zijn er dan weer, dan wat groter. En hij zal zijn naam noemen. Waar doet hij dat? Daar waar hij toen zijn naam noemde. Ik ben ervan overtuigd dat we in het boek Zacharia schitterende lijnen hebben van bemoediging voor destijds, voor een stuk invulling in de tijd van de Heer Jezus, een soort voorvervulling. En dat we in datzelfde boek en in diezelfde woorden lijnen zien die te maken hebben met een eindvervulling in de toekomst. Als u mij vraagt te spreken over Zacharia en de komst van de Heer Jezus, dan heb u het heel concreet in uw handen. De vraag is alleen, wat doen we ermee? Hoe gaan we daar nu mee om? Dat de Heer Jezus op de Olijfberg terugkomt, is duidelijk. Dat die Olijfberg daar midden doorsplijt, is ook duidelijk. Dat er dan een soort vlakte ontstaat daar, ik laat de details maar even los, is ook duidelijk. Dat de volkeren, Nederland, België, Engeland, Frankrijk, daar massaal aanwezig zijn met hun legers, delen van legers, contingenten van soldaten, is ook duidelijk. En dat ze daar een strijd aan het voeren zijn om de finale overwinning over Jeruzalem te behalen. En dan komt de Heer Jezus. En hij zal zijn naam noemen en alle tegenstanders worden echt verslagen. En hij gaat Jeruzalem binnen. En als de Heer Jezus Jeruzalem binnengaat, volgt dezelfde route, weer hetzelfde, als de route die hij destijds ging vanaf Gethsemane naar Caiaphas, naar Annas, naar Pilatus. Toen gearresteerd, dan in glorie. Toen in vernedering, dan in verhoging. Dan zal de hele stad voor hem zijn en alles juicht om hem eer te geven. En wat er dan gaat gebeuren, zegt Zacharia, dat is fantastisch, want dan gaat de hele wereld hem na. Wat iemand van de priesters vroeger al een keer geprofeteerde, de hele wereld loopt hem na, dat gaat dan echt gebeuren. Dat gaat echt gebeuren. Alles volgt hem, alles buigt voor hem, elke knie, elke tong, dat is die tijd. En iedereen gaat van jaar tot jaar naar Jeruzalem om het Loofhuttenfeest te vieren, dat is die tijd. En Jeruzalem is te klein om iedereen te herbergen. Vroeger kwamen er al miljoenen mensen misschien, dan zeker. En ze zullen allemaal één ding hebben en dat is glorie voor de hem, glorie voor de koning. En hoe meer je nadenkt over het kruis en over alles wat er aan vooraf ging, des te meer krijg je het verlangen, Heer Jezus, was die dag maar nu voor u. Er is een gigantische discussie gaande over die nieuwe film die komt, over het bloedige en over het lijden en zo. Nou ja, voor- en tegenstanders, ik weet het wel, maar dat is met alles al zo geweest. En als die auteur getracht heeft om het lijden van de Heer Jezus uit te beelden, het bloedige, het vernederende en het pijnlijke, dan is het best goed om je dat eens te realiseren. Maar dat het meest erge van de Heer Jezus niet alleen het lichamelijke was, maar ook het lijden was vanwege onze schuld en vanwege onze zonden, dat komt in die film niet aan de orde, heb ik begrepen. Ik heb dat niet gezien, maar dat heb ik gelezen in commentaren nu al. Nu, dat klopt. Wij durven zeggen dat niet het lichamelijke lijden van de Heer Jezus ons verlost. Want er zijn duizenden mensen die gemarteld zijn. En er zijn ook nog duizenden mensen die gekruisigd zijn. Dus op dezelfde manier ongeveer. Voor hem en nog na hem. In elk geval bij hem nog twee. We zijn niet verlost omdat de Heer Jezus lichamelijk zoveel pijn heeft geleden. Fysiek dus. Maar we zijn verlost omdat de Heer Jezus in die drie uren van donkerheid onze schuld, onze zonden voor God beleden heeft, alsof het zijn zonden waren. Daarom werd hij van God verlaten. Ik hoop dat u het snapt. En als u nu denkt aan de Heer Jezus, hoe hij hier geweest is, hoe hij hier in Jeruzalem gewandeld heeft en hoe hij hier dat werk tot het einde toe volbracht heeft, dan kun je alleen maar hem prijzen, alleen maar hem gaan bejubelen. Maar er komt een moment dat hij terugkomt. En Zacharia heeft het over dat moment. Hij heeft het dus over het moment waarop de Heer Jezus hier op aarde glorie gaat krijgen. En alles buigt voor hem. En alles zingt voor hem. En de hele stad voor hem zal zijn. En volgens het boek Ezechiël is het dan een tempel. Hij zal zelf die tempel des Heren bouwen. Dat staat al in dit Bijbelboek. En hij zal daar zijn. Ik probeerde wel eens duidelijk te maken dat de skyline van Jeruzalem helemaal anders wordt. Nu, van welke kant je ook kijkt, je ziet die rotskoepel met die gouden koepel. En dat bepaalt in feite het hele beeld van die stad. Je kunt geen foto zien of dat staat erop. Het is een islamitisch heiligdom. Mohammed zou daar met zijn paard geweest zijn en naar de hemel zijn gegaan en weer teruggekomen. Staat niet in de Koran, maar het wordt gezegd. En het is beeldbepalend. En nu zegt de Bijbel dat er een tempel gaat komen met iets dat beeldbepalend is. Wat er nu staat is weg. En wat er dan staat is een tempel, een huis van de Heere. En in die tempel een altaar. En dat altaar is van grote hoogte. Een heel groot altaar. Met een eerste omloop en een tweede omloop en een derde omloop. En bij die derde omloop zijn de priesters, de zonen van Zadok, bezig. En kijken in de vuurhaard en offeren. De skyline van Jeruzalem dan zal zijn, dan zeg ik. Als je dan een foto maakt, dan zie je het altaar. Als je dan een foto maakt, dan zie je dat mensen bezig zijn met het offer. Als je dan een foto maakt, dan zie je hoe daar glorie gebracht wordt aan God. En dat is in enorm contrast met vandaag. Jeruzalem, de stad van de grote koning. Zacharia heeft het daarover. En zegt tegen mensen die toen bezig waren met de herbouw van die tempel. Moest jullie moeten niet zo kleinschalig denken. Jullie moeten niet alleen denken aan de agressie van dit moment van je buurman en van je overbuurman. Je moet eens wat verder kijken. En je moet eens dit hele gebeuren van vandaag plaatsen in het prachtige perspectief van de toekomst. En als je dat doet, dan wordt alles anders. Waarom dit verhaal? Ik geloof dat de Heer Jezus binnenkort terugkomt. En dat de Heer Jezus binnenkort u en mij, als we geloven in hem, gaat halen. Dat kan niet lang meer duren. Alles wijst op een spoedige komst van de Heer Jezus. En u kunt 1000 keer tegenwerpen dat dat al, ik weet niet hoeveel eeuwen gezegd is, en dat Johannes de Heer dat al zei bijvoorbeeld, hè, als een voorbeeldje, maar die man is ook al lang overleden. Dus dat is allemaal achterhaald en zo, dus iedere keer wordt dat weer gezegd, maar het is nooit uitgekomen. Ik weet niet hoe u denkt en wat u leest en wat u allemaal waarneemt. De chaos is bijna compleet vandaag de dag. Ook in Jeruzalem. En de strijd om Jeruzalem is al lang begonnen. Allang. En het gaat er heel fel aan toe. En het gaat niet goed. En niemand heeft een oplossing. Niemand. Meneer Sharon was een hele fanatieke, rechtse man. Die denkt, ik zal het eens even als een soort bulldog regelen. Nou, daar heeft hij veel geregeld. Maar hij redt het niet. Het is zo complex dat niemand nog een oplossing heeft. En ook Sharon gaat overstag en gaat stukken weggeven om dan toch maar een beetje vrede te kopen. Ze redden het niet. Niemand redt. En de hele wereld bemoeit zich ermee. Dat zal in de toekomst nog erger worden. Maar het is nu al zo. En alles wijst erop dat de chaos toeslaat. Dit kan niet anders dan een signaal zijn voor de gelovigen van vandaag. Lieve mensen, God gaat het plan met Israël ten uitvoer brengen. Maar daarvoor zult u weggaan. Er is nu nog iets dat tegenhoudt. Er is nu nog een weerhouder, zegt 2 Thessalonicenzen 2. En die weerhouder is niemand minder dan de Heilige Geest in de gemeente. Maar als die gemeente weg is, dan zal de mens der wetteloosheid zich openbaren en dan gaat het in rap tempo. Dat gaat enorm vlug. Dan gaat die laatste fase aanbreken. Een fase van verschrikking. Een fase van oorlog. Een fase van rebellie. En van afgoderij. En die fase komt tot een eind als de Heer Jezus terugkomt. Jij en ik, wij mogen nu de Heer Jezus verwachten. We mogen uitzien naar hem. En ik vind dat je nu ook nog 1 stap verder moet zetten. En dat is dat wij in deze tijd, nu de Heer Jezus nog niet gekomen is, nu het allemaal nog chaos is in Jeruzalem, en de chaos met de dag toeneemt, dat wij in deze tijd in elk geval durven zeggen, dat kleine tempeltje, het huis waaraan wij bouwen, Dat is de plaats waar u, Heer Jezus, woont. Waar we u de kroon op zetten. En ik vraag je heel eenvoudig. Jouw lichaam is een tempel van de Heilige Geest, zegt de Bijbel. Als je gelooft in de Heer Jezus, is jouw lichaam een tempel van de Heilige Geest. God heeft van jouw lichaam de woonplaats, zijn woonplaats willen maken. Zet je hem de kroon op? Of zet je jezelf de kroon op? Ga je je capaciteit en je gaven, dat wat je hebt, in de collectezak doen, waardoor hij een kroon krijgt? Of denk je, ik kan het ook wel voor mezelf besteden? Dat is heel persoonlijk. Is jouw leven een plaats waar de Heere troont, waar hij nu eer krijgt? Of ben je bang en doe je niks meer? 2. Als de gemeente vandaag een plaats is waarvan we durven zeggen het is een woonstede van God in de geest, ook de gemeente wordt een tempel van de Heilige Geest genoemd. Dus niet alleen de individuele gelovigen, maar ook het collectief, het gezamenlijke. Is dat de plaats waar de Heer Jezus een kroon krijgt? Of heeft ons gelijk daar al een kroon gekregen? Je wordt er moe van als je denkt aan alle verschillen. En we hebben net weer verschillen hier en verschillen daar. Als je een christelijke krant leest en je kijkt op pagina 2, sorry dat ik het dan zomaar zeg, dan krijg je het bijna dagelijks over je heen. Weer een groep, weer dit, weer dat. Het is overal hetzelfde. Ik ben ook geschrokken van de verschillende stromingen binnen de Messias, beleidende Joden in Israël. Ik denk dat zal dan wel één zijn of zo. Nou, was ik al achter. Ook niet. Het lijkt Barneveld wel. Nou, je mag ook Nijverdal dat noemen, dat maakt me niet zoveel uit, maar het is jammer genoeg hetzelfde. Maar zou de gemeente waar jij je inzet hebt een kroon maken voor de Heer Jezus? Ga je jouw capaciteiten, jouw inbreng aan hem wijden? Ga je zeggen, Heer, u mag een kroon krijgen. En ik doe dat met het oog op de toekomst. Want dan komt het moment dat u overal een kroon... Maar nu is dat nou nog niet overal. Het is nog in mijn eigen leven. Is één. En het is ook nog daar waar we samen zijn als broeders en zusters. En als dat niet gebeurt, dan klopt het fundamenteel niet. Zoals toen Zacharia zegt, niet met zijn vingertje omhoog vermanen. Maar moest luisteren, wat je nu doet, dat heeft te maken met de toekomst. Maar dat betekent ook voor jou en voor mij, Zacharia, wat je nu doet, dat heeft te maken met de toekomst. En als je nu de Heer Jezus geen kroon opzet, zou je dat dan straks wel doen? Als jij nu je capaciteiten, de mogelijkheden die je hebt, alle gaven die je hebt, nu niet in de collectezak doet, waardoor hij een kroon op zijn hoofd gezet kan krijgen, durf je dan te zeggen, Heer Jezus, kom? Ik ben bang dat het komen van de Heer Jezus dan iets is van, nou, Heer, het is zo bang, het is allemaal zo zwaar, het is allemaal zo rottig, het is allemaal zo moeilijk. Dus alsjeblieft, kom maar, want dan zitten we niet meer in de narigheid. Maar het gaat niet meer om hem, dan gaat het om jezelf. Ik hoop dat u mij begrijpt. Zacharia en de komst van de Heer Jezus. Wat toen daar gebeurde in die tijd, heeft te maken met een enorme toekomst van de Heer Jezus. En met het huis en de stad voor hem. Maar de bemoediging die erin lag voor de mensen die toen bang waren, is ook voor vandaag bedoeld. Jij en ik mogen nu bouwen, met het oog op de toekomst. Israël zal uiteindelijk schitteren als kroonjuwelen. Zullen uiteindelijk schitteren daar in Jeruzalem, als extra eer voor de Heer. En jij en ik mogen dat nu doen. We mogen onze kronen verdienen, tussen aanhalingstekens, en ze aan hem geven. En hij krijgt van al die kronen alleen de eer. Dat gaat gebeuren. De Heere zegene jullie. Ik wil graag bidden. Onze God, onze Vader, wij kijken naar het boek Zacharia. En het is best een zwaar boek. In de zin van één avond even naar het boek kijken. Dat lukt niet. Maar u wilt door uw Heilige Geest deze dingen aan onze harten brengen. En u wilt ons bemoedigen. En u wilt ons ook door alles heen laten kijken naar de Heer Jezus. Uw plan is dat hij eer krijgt. Uw plan is dat hij verhoogd wordt. En ik wil u bidden of dat wat we vanavond voor ons hebben ook effect zal hebben. Vanavond nog en morgen en zondag en elke dag. Misschien mag alles wat we hebben, onze kwaliteiten, onze capaciteiten in de collectezak terechtkomen, waardoor er kronen kunnen worden gemaakt voor hem. O Vader, we zien zo vaak niets van de toekomst. We zijn heel kortzichtig. We zijn op hele korte termijn bezig. En we willen eigenlijk alleen maar iets dat voor onszelf nu iets oplevert. Het moet nu voor ons een soort kick zijn. O Vader, wilt u ons losmaken van onszelf en ons gericht laten zijn op de Heer Jezus, op uw invulling, op uw plan, op de verhoging die u voor hebt met uw eigen Zoon, onze Heiland. Dat u zo uw woord zegenen.